Ons gevoel daarbij is dat...
Dit is een hypothese.
Dit is de hypothese, een zeer wetenschappelijke hypothese. Dat hij eigenlijk gewoon doorging tot het uiterste met een soort van zien waar het schip strandt. Op een gegeven moment zullen ze toch wel zeggen, stop, ho, dit
ben je
kan niet meer.
Mee bezig. Welkom bij een nieuwe aflevering van Porseleinkast, waarin wij keramiekverhalen vertellen uit onze prachtige tentoonstelling Porseleinkoorts. Mijn naam is Denise Campbell, conservator Aziatische keramiek.
En mijn naam is Laura Smeets en ik ben verantwoordelijk voor de Europese keramiek in dit museum.
Wil je meer informatie of meekijken met de afbeeldingen? Ga dan naar prinsessenhof.nl/porseleinkast. We zijn vandaag weer bijeen. De vorige keer zijn we gestrand, volgens mij in Frankenthal. Op onze reis door Europa, waar alle nieuwe porseleinfabrieken ontstonden. Vandaag gaan we weer terug naar Meissen, want we gaan het hebben over misschien wel een van de meest bijzondere voorwerpen uit onze tentoonstelling. Denk ik, qua grootte.
Ja.
Omvang.
Qua omvang sowieso.
En qua gekheid.
Qua gekkigheid ook.
Ja.
En sowieso uit Duitsland.
Uit Duitsland, ja. Terug naar Meissen. We gaan het namelijk hebben over de porseleinen dierentuin van Augustus de Sterke. En daarmee beginnen we met ons object van de week.
Ja, en ons object van de week is onze toch wel lieveling. In de tentoonstelling zitten eigenlijk allemaal objecten die we het allerliefst nooit meer terug zouden geven. Maar het allerliefst geven we Posterboy nooit meer terug. En nee. Posterboy heet Posterboy vanaf de ontmoeting toen we begonnen aan dit project zo'n 2,5 jaar geleden.
Ja.
Om de eerste verkeerde assumptie weg te halen, Posterboy heeft geen functie. Posterboy is gewoon iemand. Het is een mythisch wezen. Hij is 70 centimeter hoog.
55. Hij ziet er groter uit dan hij is.
Alles is overdreven in dit onderwerp. 55 centimeter hoog, kleurrijk, hij heeft horens, hij heeft een wollig vacht, een beetje als een soort hermelijnen mantel met allemaal plukjes. Hij heeft op zijn borst een soort onderscheiding en hij kijkt omhoog en opent daarbij zijn mond. En het is heel expliciet een mond en geen bek, want hij heeft een mensengebit, een vrij groot uitgebreid mensengebit met allemaal witte tanden.
Ja.
Dus hij is vrij onduidelijk om te plaatsen.
Uniek, zou ik
Uniek.
Wel willen zeggen.
Sommige mensen denken dat het een schenkkan is, ook qua formaat, maar dat is hij dus niet. Hij is gewoon wie hij is.
Hij is gewoon Posterboy.
Hij is Posterboy. En het leuke is, wij hebben nu in de tentoonstelling de Posterboy uit Frankrijk. Want in Dresden hebben ze hem ook.
Mm-hmm.
Veel van deze objecten zijn er een paar van gemaakt. Dus dit is de Franse Posterboy. En die kwam daar terecht door een uitwissel begin 19e eeuw van de tussen de fabrieken. Okay. Tussen Meissen en Sèvres. Dus dit is die van Sèvres, waar die dus als een vergelijkingsvoorwerp eigenlijk naartoe gezonden is.
Mm-hmm.
Van kijk, zo hoort het.
Zo doen wij het.
Zo doen wij het.
Wat doen jullie?
Ja. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, hoe werd Posterboy Posterboy? Want wij kennen niks vergelijkbaars wat zo bizar is, zo groot.
Nee.
Hij is van rond 1730, dus het is ook vrij kort op dat het recept eigenlijk ontwikkeld was. En dat je dan eigenlijk al die vaardigheden gebruikt om dit te maken.
Dat is ongekend.
Echt vrij absurd.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk een van de dingen die we ook graag willen overbrengen in deze tentoonstelling. Dat het gekkigheid was en groot en hoe meer hoe beter, goud, krullen, van alles en nog wat. En dat het daardoor heel erg kitsch kan overkomen. Maar dat het eigenlijk stuk voor stuk technische hoogstandjes zijn voor een fabrikant die nog maar 25 jaar echt goed produceerde. Om dan zulke voorwerpen te maken is natuurlijk gewoon gekkenwerk eigenlijk.
Ja.
Maar goed, laten we beginnen bij het begin. Want hoe kwam Posterboy nou tot stand en zijn mededieren die in onze eigen porseleinen dierentuin zijn te zien hier in Leeuwarden? En daarom moeten we eerst weer terug naar, gek genoeg, Augustus de Sterke. Verrassend. Hij had namelijk die enorme keramiekverzameling, waar we het al vaker over gehad hebben hier in onze podcast. En die moest natuurlijk een plek krijgen. En zoals gebruikelijk was aan verschillende Europese hoven, werd er dan een porseleinkamer ingericht binnen het paleis. Maar voor Augustus de Sterke was dat niet genoeg, want hij had gewoon te veel. En dus kocht hij in 1717 een apart paleis, waarin hij zijn hele keramiekcollectie beoogde. Dat heeft behoorlijk lang geduurd, want pas, ik denk zo'n 10 jaar later, begonnen echt de ontwerpen voor dat paleis. En het idee was dat zijn Aziatische keramiekcollectie op de begane grond getoond zou worden. En dat het Meissenporselein de belangrijkste positie zou innemen op de eerste etage. En hoe dat paleis ingericht was, was dat elke kamer een eigen basiskleur had. En die kleur die kwam dan ook terug in de grondkleuren van het porselein. Dus de voornaamste kleur was dan paars bijvoorbeeld, of blauw, of geel, of turquoise. En de hele kamer was dan in diezelfde kleur. Nou, dat was natuurlijk al heel indrukwekkend en veel, want dat betekende dat er gewoon duizenden en duizenden porseleinen objecten dat paleis moesten vullen. En dat kon natuurlijk ook, omdat Augustus de Sterke zijn eigen fabriek had, dus hij kon gewoon eindeloos dingen die hij miste, kon hij laten bijmaken, wat natuurlijk heel handig is als je met zo'n onderneming bezig bent. Maar dat was nog niet goed genoeg, want het klapstuk was een grote galerij eigenlijk in aanloop naar de ontvangstzaal in het paleis. En daarvoor beoogde hij een porseleinen dierentuin. Dus hij bestelde daarvoor in Meissen enkele honderden dieren, levensgroot. Of misschien soms wel groter dan levensgroot.
Ja, en vaak ook gemodelleerd naar de dieren die hij ook had. Hè? Want
ja,
dit soort mensen hebben natuurlijk nooit maar één verzameling.
Nee, dat kan niet.
Hij had natuurlijk ook een dierentuin met dieren en een tuin met sinaasappelbomen. Het waren natuurlijk een heleboel verzamelingen.
Ja, op één been kun je niet lopen.
Nee, precies. Dat is wat scharrig.
Ja. Dus nee, dat moest veel. Zoals we ook al eerder benoemd hebben, is alles in dit kader meer.
Ja, meer is beter.
En groot. Ja. Groot en meeslepend, zoals jij altijd zegt.
Precies.
Daar was Augustus erg van. Dus ja, die bestelling die werd geplaatst in de fabriek in Meissen. En tot die tijd was er eigenlijk nog geen specifieke modelleur in die fabriek. Dus speciaal voor deze opdracht werd daar iemand voor aangesteld. Dat was Kirchner. En Kirchner was een beeldhouwer die al aan het hof van Augustus de Sterke werkte. Maar dan met een ander materiaal. Dus hij werd aangesteld in Meissen. En toen moest hij ineens met porselein gaan werken. En dat was natuurlijk helemaal niet zijn materiaal. Het was niet zijn proces. En hij had echt hele grote moeite om zich aan te passen aan deze nieuwe productiewijze. En hij vond het eigenlijk ook gewoon stom. Dus uit zijn correspondentie in dagboeken blijkt ook dat hij het gewoon niet leuk vond. En de grote diervoorwerpen, nou, daar kon hij zich dan nog wel in vinden. Maar vooral die kleine figuren, dat was toch eigenlijk wel ver beneden zijn niveau. Maar goed, desalniettemin waagde hij zich toch aan de taak. En hoewel hij dus ook echt de meest fantastische dierfiguren heeft geproduceerd, heeft hij ook echt een heleboel hele rare dieren geproduceerd. Waaronder dus posterboy die aan Kiergnee is toegeschreven.
En ons gevoel daarbij is, daar hebben we helaas natuurlijk geen archiefstukken over gevonden, maar ons gevoel daarbij is dat...
Dit is een hypothese.
Dit is de hypothese, zeer wetenschappelijke hypothese, dat hij eigenlijk gewoon doorging tot het uiterste met een soort van zien waar het schip strandt. Op een gegeven moment zullen ze toch wel zeggen, stop, ho, dit
ben je
kan niet meer.
Mee bezig.
En dat zo zien wij, zeg maar, ook de tanden van posterboy en zijn medailles en een soort van, het is zo veel te veel.
Dan doe ik er ook nog wel. Misschien als ik hem een hoorn geef.
Ja, dan zeggen ze, je houdt toch op, ga toch alsjeblieft weer beeld houden. Maar dat is niet snel tegen hem gezegd in ieder geval. Want zo komen wij aan onze posterboy, waar we dus enorm van houden. Ja. Omdat hij zo ongelooflijk goed die gekte en dat creatieve klimaat vertegenwoordigt, maar ook de, wat jij ook net zei, de technische hoogstandjes. Want het is zo intens knap. Mm-hmm. Het is een holle vorm, het is groot. Om dat in de oven te bakken, zo kort nadat je überhaupt pas hebt geleerd om dat materiaal enigszins te bedwingen. Want dat is het natuurlijk. Het is een combinatie. Je moet de klei maken, de glazuren. Hij moet meerdere keren erin terug voor
het
in de oven.
Het krimpt.
Er komen nog emailles over, goud, al dan niet. Dus er zijn eindeloos veel momenten waarop het mis kan gaan. Mm-hmm. En dat je dan al die tijd, moeite, geld, stookkosten, vakmensen inzet om dit soort figuren te maken. Dat is natuurlijk fantastisch.
Echt, the sky is the limit.
Ja, en waar we vorige week ook al zeiden dat je natuurlijk dat eigenlijk alles wat er in de 18e eeuw is gebeurd, dat je dat vandaag de dag terugziet in gewoon in de winkels, in het tuincentrum, in de kringloopwinkels.
Ja.
Dat is natuurlijk tot op zekere hoogte waar, maar zo gek als wat er in de 18e eeuw is geproduceerd, dat is op een gegeven moment toch echt weer gestopt. Dat is echt alleen maar op dat moment in tijd dat het zo lijp was.
Ja.
En dat maakt hem zo geweldig, zeg maar. Want in dezelfde tijd maakten ze natuurlijk ook mopshonden en dat soort dingen. Dat zie je in de 19e eeuw ook wel en in de 20e eeuw ook nog.
Mm-hmm.
En Meissen produceert natuurlijk nog steeds heel veel figuren uit de oudheid.
Ja,
maar posterboy wordt niet meer geproduceerd.
Nee,
dus dat,
precies. En helemaal in die beginperiode. Want hoe die beesten tot stand kwamen was gewoon echt proberen. Gewoon gaan, keer op keer. En dat waren eindeloze processen van een vorm die gemaakt moest worden. En tot je uiteindelijk tot een product komt wat in de oven kan. En de oven heb je gewoon weinig in de hand wat dat betreft. Dus ik kan me niet voorstellen hoe vaak die dieren kapot zijn gesprongen in de oven. Wat er dan gebeurde was dat Kirchner samen met... de porseleinbewerker en de ovenmeester dan ging kijken van, goh, wat is er in de oven gebeurd? Wat is er misgegaan? Zodat ze het de volgende keer anders konden doen. Dus als je inderdaad dan bedenkt wat het allemaal kost om maar gewoon dan weer even een nieuwe posterboy te maken, want deze is uit elkaar gesprongen, dus dan beginnen we weer bij het begin.
Ja.
Dat is echt ongekend.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat misschien de frustratie, maar is weer een hypothese.
Mm-hmm. Daar houden we van.
Er ook vandaan kwam dat je natuurlijk als je beeldhouwer bent, dan heb je alles onder controle. Dan ben je van A tot Z verantwoordelijk voor het eindresultaat. Terwijl je hier natuurlijk afhankelijk bent eigenlijk van de kunde en de kennis van een heleboel andere mensen.
Mm-hmm.
Dus het is niet alleen maar jouw geesteskind. Je hebt die anderen nodig. En ik kan me voorstellen dat dat als kunstenaars ook lastig kan zijn. Dat het zo'n groepsproces is, wellicht.
Ja. Gaandeweg had hij er eigenlijk gewoon geen zin meer in. Of een andere interpretatie kan ook zijn dat hij zo vertwijfeld was geraakt over zijn kunnen, dat hij gewoon lam geslagen was en niet meer kon werken. Maar het feit was dat hij steeds minder op zijn werkplek te vinden was. Minimale inzet. En in 1733 besluit hij uiteindelijk dan ook om op te stappen. En dat was eigenlijk tot grote opluchting van de fabrieksleiding. En dat kon op dat moment ook, want 2 jaar eerder was er al een assistente aangewezen voor hem. Dat was Kentler. En Kentler was precies het tegenovergestelde. Kentler die was gefascineerd door het materiaal. Ook hij was beeldhouwer. Maar hij past zich eigenlijk veel beter aan dit nieuwe proces en aan het nieuwe materiaal. En hij begint te experimenteren. Hij zoekt echt naar wat het materiaal aan kan en daagt het uit tot het uiterste eigenlijk. Dus wat we dan zien is dat de dieren heel dynamisch worden, heel sprekend, heel natuurlijk.
Ja, veel levensechter eigenlijk.
Veel levensechter, veel dynamischer.
Want dan valt dus ook het doek voor de totale gekte van Posterboy.
In feite wel, ja. Want ja. Een vorm zoals Posterboy, die vinden we niet onder Kentler.
Nee.
Helaas.
Ja. Maar wel allemaal andere prachtige dieren. We hebben een kip. Een Padua-kip.
Een Padua-kip.
Om het preciezer te maken.
Ja.
We hebben een hond, we hebben een kat, we hebben een ara van 1,21 meter hoog.
Ja.
Dus we hebben een vrij fantastische dierentuin. En we hebben natuurlijk 2 mopshonden.
Uiteraard.
En de mopshonden, daar zouden we graag nog een aparte aflevering
die,
aan
die
wijden.
Verdienen wel zijn eigen aflevering, maar dat is alvast een teaser voor de volgende keer.
Ja.
Maar Kentler die neemt dus de positie van meestermodelleur over, mm-hmm. In de plaats van Kirchner. En die floreert dus helemaal in die omgeving en maakt de meest fantastische dieren voor de porseleinen menagerie. Maar er ontstaan ook wat spanningen, want op dit moment staat Kirchner dus, of Kentler staat aan het hoofd van de modelleurs, mm-hmm. maar aan het hoofd van de fabriek staat Hurold, die eerder ook al genoemd is, namelijk.
Ja, dat was de troef die meegenomen werd uit Wenen.
Precies.
Zodat onze vriend Stolzel terug kon komen bij de fabriek.
Ja, hij was het ruilmiddel. En hij stond dus eerst aan het hoofd van het schildersatelier, wat een ontzettend lucratieve positie was. Dit is ook dit is genoeg informatie om weer een hele podcast over te beginnen. Maar dat bewaren we ook voor een andere keer. Maar hij wordt op een gegeven moment dus de fabrieksleider. En Kentler die staat dan in de hiërarchie binnen de fabriek eigenlijk alleen onder Hurold. Maar Hurold controleert de ovens. Dus Kentler die kan niks zonder toestemming van Hurold. En daar ontstaan nogal wat spanningen tussen. Ze schrijven regelmatig klachtenbrieven naar de commissie die dan weer behandeld moeten worden. En je ziet het ook terug in de voorwerpen die ze produceren. En één voorbeeld daarvan is wel heel treffend, denk mm-hmm. ik. En dat is het wereldberoemde zwanenservies. Dat is namelijk een ontzettend uitbundig, talrijk servies. Volgens mij zijn er meer dan 2000 onderdelen geproduceerd.
Ja, het is gigantisch uitgebreid. En de fabriek is er ook heel lang mee bezig geweest om het te produceren. Het was een super technisch hoogstandje. En waar jij op doelt is dat het enerzijds enorm gemodelleerd is. Dus er gewoon in relief heb je zwanen en andere en waterpartijen en van alles. Dus verdikt aangebracht eigenlijk. Of je ziet het dus in relief. En aan de andere kant moest er natuurlijk ook een decoratie op. Want als jij als zo'n servies van jou is, dan wil je ook dat je wapen erop staat en allemaal andere dingen. Dus er moesten ook beschilderingen op.
Ja, want dit servies dat was gemaakt voor Heinrich von Brühl. En dat was nogal een belangrijk figuur in die tijd. Hij stond namelijk eigenlijk in feite aan het hoofd van het land. Zowel als de fabriek, want hij was fabrieksdirecteur. En hij krijgt dit servies dus cadeau. En zoals Laura al vertelt, of zoals jij, want ik zit tegenover mm-hmm. je, is het een servies met een decoratie van zwanen in een vijver. En allerlei waterelementen. En alle decoraties die je ziet zijn of in relief of echt opgelegd gemodelleerd. En dus is het niet plat. En dus is er eigenlijk geen ruimte voor beschildering. En dat veroorzaakte natuurlijk spanning, want dit was zo'n prestigeproject voor die fabriek, ook om internationaal te laten zien waar ze voor stonden en waar ze goed in waren en wat voor topproducten ze konden produceren. En het was volledig Kendler en niet Hurold.
Nou, en dat is natuurlijk ook het mooie aan dit onderwerp, is dat het altijd een beetje veel is. En dus Posterboy is een beetje veel, het Zwanenservies is een beetje veel. En als je kijkt naar de Nederlandse volksaard, dan is dat natuurlijk toch best wel, doe maar gewoon, normaal. Dat is al gek genoeg. Ja. En dat brengt ons ook op waarom we voor porseleinkorts alle bruiklenen bijna allemaal uit het buitenland hebben gehaald. Omdat het hier gewoon onvoldoende verzameld is. Omdat het gewoon te veel is. En dat vind ik heel spannend. Hoe onze tentoonstelling gaat vallen. En of onze bezoekers en kijkers en lezers van het boek de schoonheid en de kunstigheid eigenlijk van de objecten terugzien. Mm-hmm. Of dat ze lam geslagen, verschrikt terug naar huis gaan en denk, jezus, wat was dat veel.
Hier nu meegemaakt.
Dus dat
we hebben ons niet ingehouden qua vormgeving. Dus ik kan
we zijn alles heel is erg veel.
Ingegaan op het velen.
Ja, maar zo moet je het ook zien. Dit was natuurlijk, dit heeft allemaal nooit in een steriele ruimte gestaan.
Nee.
Daar is het niet voor bedoeld. Het is bedoeld voor kleur. En wat ook natuurlijk altijd goed is om te beseffen, is dat een heleboel andere kleuren in de loop der tijd verdwenen zijn. Omdat het gewoon vervaagd is. En, keramiek heeft natuurlijk de fantastische eigenschap dat zolang je het niet stuk laat vallen, het in principe gewoon goed blijft.
Ja.
Dus dat het zijn fantastische tijdsdocumenten van een tijd die compleet absurd en krankzinnig was. In ieder geval in de objecten die het heeft voortgebracht.
Ja, en wat je eerder ook al zei, de voorwerpen die hier in de tentoonstelling te zien zijn, zijn in een andere vorm nu ook te vinden bij de Praxis en de Bijenkorf en whatever. Het is iets wat echt weer hip is op dit
Absoluut.
Moment.
Absoluut, ja.
En dus is het ook heel fijn om te weten waar zoiets vandaan komt en wat het verhaal achter die voorwerpen zijn en dat het niet uit de lucht komt vallen, maar dat dus sinds de 18e eeuw door een persoon genaamd Kendler honderden verschillende mallen zijn gemaakt van allerlei soorten figuren. En dat we dat tegenwoordig dus ook weer zien.
Volgende week behandelen we in deze porseleinkast het verhaal van Madame de Pompadour, de beroemde maîtresse van Lodewijk XV, als groot stimulator van de kunsten in Frankrijk van het midden van de 18e eeuw.
Heel spannend. Dit was Porseleinkast. Wil je hier nou meer over weten? Kijk dan op het prinsessenhof.nl/porseleinkast.
Of bezoek onze tentoonstelling.
Nog beter eigenlijk.
Dat kan nog tot 1 september.
Ja.
En koop natuurlijk het boek Porseleinkoorts. Waar
op onze
Posterboy
website
op de kaft te bewonderen is.
Ja. En die man dacht, nou oké, prima.
Ja, die dacht waarschijnlijk, nou, laat maar lullen.
Ja, dat klinkt leuk, maar wij zijn bourgeoisie en dat is de koning, dus dat wordt hem niet. Heb je net zo van deze aflevering genoten als dat wij van elke aflevering genieten? Abonneer je dan hieronder.